Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij beeldhouwer Lin Leegte. Nou. Dankjewel Lin dat je me hier ontvangt.
Welkom.
Mooi op het platteland worden de vogels zingen hier achter ons in de tuin. We zitten in je studio in de tuin. Juist voordat ik het apparaat aanzette, zei ik, dit is eigenlijk gebruik voor mij om te vragen om eens te hebben als uitgangspunt over een heel specifiek werk. En dan zie ik hier zo over jouw rechterschouder je aspergiewerk. Wat dat is, dat leggen we dan zo wel uit. En dus je hebt daar het doek net eventjes van afgehaald, zodat het helemaal te zien is. Het is nog niet af.
Ja, ik heb het voor je onthuld.
Maar misschien kunnen we dat als uitgangspunt nemen, zodat mensen een idee krijgen van je praktijk, van wat je doet en hoe je werkt.
Ja, dat is goed.
Met wat voor materiaal werk je het meest?
Dat varieert. Dat is meteen een complex antwoord kan ik geven. Maar wat je nu ziet is heel veel werken van albast gemaakt. Ja. Dus uit steen gehouden.
Ja, want toen ik hier een jaar geleden was, net aan het begin van deze pandemie, toen was je ook in albast aan het werk.
Ja, dat klopt. Want ik had een duo-show met Tim Ayres. Quietly, Quietly heette die. Dat hadden we bij Roger Katwijk. En daarin werden de schilderijen van Tim met mijn werken gecombineerd. En ik liet alleen maar albasten werken zien op een hele lange rij tafels. En ik was nog bezig om wat af te krijgen op tijd, zoals het altijd gaat. En last minute ideas die verwezenlijkt moesten worden. En jij zou ons komen interviewen.
Dat, ja, in de galerie.
Ging toen niet meer door.
Nee, precies. Dus dat was net op het kantelpunt. Dus ik dacht, het is misschien toch een mooie gelegenheid om je uit te nodigen voor het radioprogramma. Dat de eigenschap van albast is dat het vrij zacht is.
Ja, dat is zo.
Dat is dan, heeft dan consequenties voor de bewerking. Hè? En ook een scala aan mogelijkheden waar je me ongetwijfeld van alles over kunt vertellen nog zo meteen. Maar wat het ook heeft, en dat deel ik alvast met de luisteraar. Ik zal er ook nog wel een foto van maken, zodat ik het kan delen als het mag van een nog niet afwerk. Maar ik zie, het staat voor het raam. En je hebt een gipsen model.
Ja.
En je hebt het albast werk in uitvoering. En dat albast, dat ligt helemaal mooi op. Omdat het aangestraald wordt door het licht. Niet eens direct, het is een indirect licht. En het heeft een echt een prachtige transparantie. Het licht echt op.
Ja, dat is natuurlijk gewoon een van de mooiste kwaliteiten van deze steensoort. En dat heeft me ook wel, ja, daarom ben ik er zo verslaafd aan eigenlijk om met deze type steen te werken. Ja.
En dan als terzijde een vraag, waar wordt dat gewonnen, dat albast?
Nou, er zijn verschillende plekken waar je het kan vinden. In Toscane, vlakbij San Gimignano en Siena. En in Portugal, ja, je hebt verschillende.
Maar het moet dan gemijnd worden, neem ik aan. Want als dit blootgesteld is aan de elementen, dan erodeert het heel snel, denk ik.
Ja, het is niet geen buitensteen, kan je het noemen. Ja. Het zijn eigenlijk knollen die je in de berg vindt. Ja, zo wordt het uitgehaald.
Mooi.
Ja, het is echt, het licht vind ik nog altijd fascinerend. Zeker strijklicht. Het licht kan ook het compleet plat slaan. Dus het is wat dat betreft een heel levend beeld.
Ja, precies. Dus niet alleen maar zo dat gratis en voor niks altijd je beeld verlevendigt.
Nee. Ik vind het ook, er zijn ook momenten dat het... dan vind ik het gewoon zonde dat het licht zo... die kan gewoon keihard zijn. En daardoor kan het beeld eigenlijk een bijna dimensie verliezen. Dan wordt het heel plat.
En daarom is het ook niet het enige materiaal wat je gebruikt... Maakt ook werk in andere.
Ja, maar dat materiaal. Komt door het idee. Het idee bepaalt het materiaal.
Kijk.
En dus ik werk met alles. Het gaat van stof tot. Ik werk ook met fotografie en glas. Ik kijk even rond en van jee, wat nog meer allemaal. Maar het is van alles. Nogmaals, het idee. Stuurt de weg op welke waar ik op moet gaan. En je zit nou te kijken, dat vind ik wel erg leuk, naar mijn tafel met het zijn allemaal bedekte kunstwerken. En dat is met een reden, want ik heb gewoon geleerd dat er zijn hier nogal wat spinnen. En die kunnen natuurlijk ook hun uitwerpselen zo loslaten. En dat, bovenop die beelden, dat wil ik niet. Ik heb ze altijd bedekt met stukken stof, maar dat heeft ook wel weer iets heel... Het is eigenlijk ook wel weer een installatie. Het is eigenlijk continu installaties hier.
En ook, ik zie hier ook twee foto's van gebergten in een lijst.
Ja. Ja, dat is voor... dat is ook een fascinatie. Je ziet ook daarachter een kaart van een hele bekende kaart overigens. Van
Mount Everest.
Mount Everest, precies. Dus deze twee foto's die zijn gemaakt door mijn oom. En hij was geoloog. En deze zijn in Irak gemaakt. Hij was bezig om natuurlijk de boel in kaart te zetten. En hij heeft mij geleerd hoe met schaal om te gaan. En dat vond ik echt fascinerend. Hij zei, als geoloog wil je natuurlijk iets op locatie vastleggen. En dan wil je weten hoe groot het is. Dus als het een klein object is, dan leg ik mijn hamer ernaast. Dus hij had foto's van van stenen die hij had gevonden met een hamer ernaast. En als het groter wordt, dan zal je een groter object moeten vinden. En op een van die foto's is dat te zien, als je heel goed kijkt. Maar dan zie je zijn Land Rover. En dat vind ik machtig, gewoon dat je daardoor het idee van zo groot is die omgeving. En dat heb ik, dat is zo'n wijze les geweest, die ik absoluut toepas als ik installaties maak in grote ruimtes. Ik heb dat een paar keer in een kerk gedaan. Het werkt gewoon als je iets van ware grootte verplaatst in een enorme ruimte, dat klopt, dat het blijft staan. Ik deed dat met een aantal stoelen die ik daar omhoog had. In een trouwens wel een hele slimme constructie van iemand bedacht, werd het daar in die ruimte gehezen. En dat je kon je daar gewoon mee associëren. Het klopte, je wist wat het formaat was. Je wist, het was eigenlijk die hamer. Dat was gewoon heel...
Ja, precies, wat mooi. En dus dat is, behalve dat het mooie foto's zijn, ook voor jou inderdaad een herinnering aan je oom, maar ook aan zo'n wijze les.
Ja, ja. En het past ook bij het project wat ik wil gaan doen. Dus met die liggen daar allemaal onder deze doek en dan mag je best wel kijken, maar dat is... die is in wording, dus... daarmee zie je mijn werkwijze, hoe ik...
Ik licht hier net een van die mooie...
Ja, misschien moet jij het beschrijven.
Ja, dit is een mooi linnen doekje, lijkt wel. Ja, dat is mooi.
Als je die achterste doet met het papier, ja, met een glas erop, als in handle with care. Als je dat helemaal afhaalt, dan haal je eigenlijk met een doek weer een doek tevoorschijn.
Mooi. Ja. Ja, dat is dan belangrijk om te beschrijven, is dat ik een doek zie, ongeveer de grootte van een theedoek.
Het is een grote servet,
en,
klassiek.
Ja, precies. Ja. En dat heeft ook die witheid ervan, die een beetje getekend is wat damast ook kan hebben. En Je ziet ook mooi dat de strijkvouwen erin zitten, hè, als strijkvouwen. En tegelijkertijd is het zo van de schoot als het ware opgepakt en op tafel gelegd. Alsof je het hoogste deel van wat je ook als een bergrug zou kunnen lezen, dat is het punt waar, waar het doek is opgepakt en achtergelaten. En dus het is heel georganiseerd nog. Het is een herinnering aan een organisatie door die plooien, door die strijkvouwen. En tegelijkertijd is het de toevallige organisatie van het neergeworpen textiel.
En het individuele.
Ja.
Dat het menselijke aspect ervan. Dus dat elke weggeworpen servet ziet er anders uit. En ik vind het mooi dat je over het gestevende aspect hebt. Want dat is weer de link met de grote kaart van Mount Everest met zijn coördinaten. En dan kom je weer terug bij de foto's van die bergen uit Irak weer. Met hun schaal. Dat is mijn project, wat ik nog verder heel een beetje.
En die coördinaten, voor de duidelijkheid, dat is zo'n vierkante raster.
Ja,
met
klopt.
De lengte- en breedtegraden,
ja,
die over dat gebergte heen is gelegd.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Echt een hele mooie nabijheid van verschillende perspectieven, verschillende objecten ook en verschillende werelden ook.
Ja.
Omdat dit zo'n cultuurwereld is en dat de woeste natuur die dan enigszins binnen het bereik van de mens wordt gebracht door het meetbaar te maken.
Ja, ja. En dat is weer een mooie link. Ja, ik merk dat het... maar daarin ben ik niet uniek met het maken van mijn werk. Dat mijn afkomsten, mijn familie, dat die heel veel invloed hebben gehad. Maar dus dit was dan dat... Hoe het vak van mijn oom mij heel erg heeft... Dat neem ik mee, want hij heeft me ook allerlei fossielen gegeven. Nou, kijk, ik ben alleen maar eigenlijk hedendaagse fossielen aan het maken door van alles te verstenen wat in onze omgeving ligt. Maar over dat meten, dan... Mijn vader is landmeter, dus ik werd ook daar zo ontzettend mee opgewezen over iedereen die weer met de landmeters die in de stad bezig waren.
Dat is
en,
toch
met
mooi,
theodoliet.
Een ja. Landmeter als een vader die landmeter is en een oom die geoloog is.
Ja, prachtig hè?
Ja.
En dan een hele fanatieke moeder die me naar allerlei musea heeft gebracht en erg... Het culturele aspect van het leven heeft onderstreept. Zelf ook trouwens, ja. Muzikus. Dus,
Lynn, als je dat zo vertelt, hè, nu aan de hand van die foto's en die kaart en het verhaal van je oom en die uitleg van jou om die textiel die jij in albast hebt uitgevoerd, om dat daarmee in verband te brengen. Dat is een heel mooi verhaal. He, dat is ook een constructie. En waardoor het een enorme vanzelfsprekendheid krijgt. En alsof het zo voor het opraken ligt. Maar dat is toch iets wat je zelf moet maken. Dat is toch een idee wat je moet hebben. En hoe is dat dan ontstaan? Want kijk, het gegeven van je oom die geoloog is, he, dat is daar. En die foto's die had je misschien al opgehangen. Je hebt ze ingelijst, dus je hebt ze al geselecteerd, als het ware, uit wat er voorhanden was. Daar heb je nog geen werk mee.
Nee.
En daar heb je ook nog niet die transpositie, die metaforische betekenis, die het middels jouw verhaal erin krijgt. Dus dat is iets wat moet ontstaan langzamerhand. En zo'n idee moet je ook krijgen. Dat is een inzicht wat je moet krijgen. Hoe gaat dat? Ontstaat dat tijdens het werken aan iets? Of heb je een boekje en ben je aan het denken en aan het peinzen en volgt het werk daarop? Of bestaat er helemaal niet zo'n tweedeling?
Ik zit het me af te vragen hoe het zich ontstaat. Het is het gaat in golven. Ik merk dat het dat sommige dingen die, wat ik al eerder omschreef, was dat bewustzijn van schaal door dat hamerverhaal, dat heb ik echt letterlijk genoemd toen bij die installatie in de grote kerk in Lochem met de 7 zwevende stoelen. Maar dat moet dan verder nog inklinken, want dat idee was toen al op een bepaalde manier gebruikt. En nu merk ik door die, toevallig door die tentoonstelling toen vorig jaar, had ik één servet gemaakt. En het was de tentoonstelling afgelopen. En toen dacht ik in één keer, ja, maar wacht even. Wat er nu is, wat ik had laten zien, door ze al die werken op tafels te laten zien. Het was een uitgelezen kans, want het was gewoon de perfecte plek daar bij Roger om dat te doen. Het is een hele langwerpige galerie. Dus dit was eigenlijk dit was de beste manier om zo het werk te laten zien. Maar daardoor werd het ook heel monumentaal. En ik wilde, daar wilde ik mee verder gaan. Dus het is het ene werk nodigt weer het andere werk uit en het gaat heel organisch. En wat ik merk is dat is eigenlijk wel heel erg mooi. En misschien wel ook wel heel vanzelfsprekend, maar juist omdat ik de referenties heb naar mijn oom, naar mijn vader, mijn grootmoeder, het effect van wat mijn moeder allemaal over mij naartoe nam, maakt het dus ook heel warm en vanzelfsprekend. En eigenlijk kan het niet fout gaan, omdat ik die dekking heb. Wat niet van me af te pakken valt, omdat ik het heb meegemaakt. Dus het zit diep in me. En misschien heeft het ook met hoe langer je bezig bent, hoe meer dingen op zijn plaats vallen zou kunnen. Ik denk dat tijd, waarin we leven, dat natuurlijk ook een rol speelt van wat vind je nu belangrijk en wat weer minder.
Ja, want dat is interessant ook. Zo'n achterloos op tafel geworpen servet, en dat vervolgens tot beeld wordt gemaakt, dat is ook een bevroren moment. Iets wat normaal gesproken heel snel weer verdwijnt, na het afharen van de tafel, is die constructie alweer weg.
Ja, ja.
Ja. Een collega van jou, David Lindberg, die enige tijd in Amsterdam opereerde, die werkte dan in epoxy, maar die maakte zijn schetsen door proppen papieren te maken. Dus maken, dat is achterloos.
Ja.
En om dan een beetje uit elkaar te trekken, om te kijken wat voor restvorm er overbleef. En om dat te gebruiken, zodat hij niet zelf een vorm hoeft te initiëren, maar alleen maar te selecteren. Daar zit ook dat toevalsaspect aan.
Ja.
Meer nog misschien.
Ja.
Omdat hij bepaalde keuzes uit de weg wil gaan. En keuzes die jij wel zelf maakt.
Ja, ik moet opbiechten dat ik wel heel vaak die servetten aan het werpen ben. Dat ik wel een bepaalde interessante vorm wil hebben.
Bij hem is het ook niet zo dat elke prop een werk wordt natuurlijk.
Dus nee,
het,
nee.
Dus er zit wel een selectieprincipe in. Maar het is bij jou al zo dat je bijvoorbeeld een servet kiest. En dat je, snap je, er zit al. En dat is niet het enige wat je doet dan.
Nee.
En wil zijn werk ook niet reduceren tot alleen maar die actie. Want dit is iets wat hij me 20 jaar geleden vertelde. Dus dat is enige tijd geleden al. Maar soms helpt zo'n vergelijking om te zien wat er dan eigenlijk anders is en hoe dat dan te karakteriseren is. En dus in dit geval is dat toch heel duidelijk, zit hier al meer keuzes in opgeborgen. De referentie van het servet, een referentie die eigenlijk altijd wel in jouw werk zit. Een referentie naar een daadwerkelijk object in de wereld. We begonnen eventjes met de asperges en die asperges, die zijn al eerder onderwerp geweest van kunstwerken. Adriaan Korte is dat volgens mij.
Nou, dat is
de schilder in de 17e eeuw.
Voor mij is er geen ander.
Ja.
Dat heeft zo'n indruk gemaakt.
En dat is wel iets heel Nederlands, denk ik. Bijvoorbeeld het idee van de natuur mocht, het stil leven, dat bestond al, denk ik wel. Maar de Nederlanders die hebben dat heel ergens anders heen gebracht. Om de oog en de kwast, zo je wilt, volledig te richten op een alledaags object. Dus we hebben allemaal mooie schilderijen van bekers, van fruit, natuurlijk ook van bloemen en dus ook van asperges. En dat zijn als het ware verwaarloosbare zaken. Maar ook zij beelden niet alleen maar de wereld af.
Nee, maar het was ook, dat klopt, maar het was ook om te laten zien wat je bezat. Want het was natuurlijk ook een, je rijkdom laten zien. Dat was toch ook het kenmerk van die periode, 17e eeuw, met de stillevens.
Ja, afhankelijk dus van wat er uitgebeeld werd, konden er allerlei connotaties bij komen. Inderdaad, van rijkdom of het idee van een gedenk te sterven.
Precies. Ja, maar al die overladen tafels met eten, dat was natuurlijk vooral van kijk mij, wat ik heb.
En, de horen des overvloeds.
Ja. Ja, die asperges, dat is trouwens ook wel weer een herinnering wat ik me realiseer, is dat ik ben opgegroeid in het buitenland en we kwamen dan naar Nederland met verlof. En dan nam mijn moeder altijd mee naar het Rijksmuseum. En dat is daardoor gewoon natuurlijk een heel favoriete plek voor mij geworden, omdat ik daar zoveel jeugdherinneringen aan heb. En natuurlijk blijven dan een aantal werken, die hebben dan als voor mij als klein kind enorme indruk gemaakt. Dus bijvoorbeeld De Zwaan van Jan Asselijn en De Poppenhuizen. Wat weer met schaal te maken heeft, vind ik wel weer erg grappig. Dat ik dat ook weer om de zoveel tijd echt ook laat terugkomen met mijn soort van poppenhuizen. Maar die asperges, die waren daar ook bij. En het heeft me altijd gefascineerd. En het heeft alleen heel lang geduurd voordat ik me bedacht, die moet ik gewoon gaan maken, die moet ik gaan omzetten. Want als je heel goed naar het schilderij kijkt, is het, tenminste die ene die in het Rijksmuseum hangt, zie je de transparantie, je ziet zijn studie, je ziet de rechthoek waar ze ingeschilderd zijn, dus het hulpvlak. Maar daardoor is er zo'n mooie transparantie. Het is al een beeld, het is driedimensionaal. Zo heb ik het gezien. Dus daardoor was de stap om het te gaan maken in Alpast wat qua materiaal erg dichtbij dat schilderij komt. Wat je net al zei van hoe het licht er doorheen schijnt. Die doorschijnendheid is echt, het is gewoon perfect. Het is wat dat betreft, het is één op één. En gewoon iets wat gemaakt moest worden.
Ja. Wat ook wel belangrijk is, denk ik, is dat dat albast, dat komt wel in verschillende tonen ook.
Ja.
Dus het heeft al kleur, ook al lijkt het kleurloos. En net als dat wit in een schilderij bijna nooit helemaal gewoon wit is. Behalve dan hier en daar een toets. Maar het is altijd ook een drager van een bepaalde kleur.
Ja.
Dus het is veel expressiever al.
Ja.
En dat is ook de expressiviteit van die opgeborgen zit in dat materiaal, albast.
Ja. Maar ik heb ook wel lang gezocht naar het stuk stenen.
Was dan de volgende vraag. De
volgende stap is inderdaad, zoek de steen. Zoek hem waar dat beeld in gaat zitten. Dus ik was vaak te vinden bij de locaties waar je alpas kan kopen. En met een spons om de tint, want dan komt de kleur beter uit als je het nat maakt. En toen vond ik eindelijk deze, want dit is namelijk niet echt wit. Dit is zelfs met het licht erdoor is het een tikje crème. Ja. Dus ik wilde echt per se die kleur zo goed mogelijk benaderen.
Heb je dat altijd gedaan? Zo van die mimetische beelden gemaakt? Nee, want dit heeft een 1-op-1 formaat, hè?
Ja.
Gewoon asperges. Een bundeltje asperges met een koordje eromheen.
Ja, ja. Ja, overigens, dat model is een echte afgegoten bossen asperges. Want precies, ik moet. Dan wil ik het echt 1-op-1 hebben. En wat naast je was, die weggeworpen servetten, die zijn ook 1-op-1. De modellen die liggen hier ergens en dat is gewoon allemaal exact hetzelfde. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. Dan werkt het beste. Als je. Ik heb een brief van steen, een A4'tje. En die is ook een A4'tje. Als het iets groter zou zijn, dan werkt het niet. En niet kleiner ook niet. Ja, dan krijg je een A5. Dat is een andere titel krijg. Maar het is 1-op-1. Zorg ervoor dat je ermee dan voel je het. Dan kan je ermee associëren. Dan wordt het begrijpelijk voor de toeschouwer.
Ja, en ook heel tastbaar, omdat het deel uitmaakt van je eigen wereld.
En het wordt natuurlijk meteen heel vervreemdend, omdat het van een ander materiaal is. Maar ondertussen zo herkenbaar, omdat het de vorm is die je zo goed kent. Want als je daar het doek afhaalt, dan... Nou, dan valt meteen een ander doek, die kan je ook weer afhalen. Maar goed, zo onthul je.
Eén voor één. Komt er een heel mooi, transparante dameshandschoen. Maar een handschoen van de fijne soort. Dus een stoffen handschoen, waarvan ik ook wat voorbeelden die geprikt zie op kartonnen.
Nou, daarvan weet je dat dit is de ware grootte. Maar dat voel je ook wel. Want ik vind het wel grappig dat je zegt dat een dameshandschoen. Het is ook een dameshandschoen eentje die is zo petit, omdat het ook van een heel fijne stof is. Dus het is echt niet zo'n grove winterversie, maar het is een hele...
Nee, voor de luisteraar die het niet ziet natuurlijk, moet je toch een beetje denken aan zo'n van die hele klassieke kanten handschoenen.
Ja, ja. Ja, ja, de evening gloves.
Ja. Ja, dat is interessant toch, dat je... Hoe verschillend dat kan werken in de verschillende werken ook. Omdat je hier in dat servet ook een projectie kunt zien. Hè? Die geografische projectie. En het is ook een hele duidelijke keuze naar hoe je iets gaat presenteren. Als je het 1-op-1 maakt.
Ja, ja. Want dat was bij die installatie zo. Al die objecten... Daar lag van alles. Het was, er lag een stapel brieven, lagen boeken, alles versteend. Er lag een opgevouwen blouse en een spiegel.
Stond deze tafel daar niet ook?
Ja, want ik had daar een hele hoop tafels. Ja, deze stonden en nog wat geleende exemplaren. Ja, het was een hele rij.
En deze tafel is dan de tafel voor de luisteraar waar de microfoons op staan, die we nu gebruiken.
Multi-inzetbaar. Maar het werd een verhaal. 1-op-1. Het werd een beeldverhaal. Waarbij je al die verschillende objecten gingen een relatie met elkaar aan. En eigenlijk zou je op basis daarvan een heel verhaal kunnen verzinnen.
Ja. Maar je hebt ze niet zo gemaakt, zo presenteer je ze dan?
Nou, dat is... Ik maak het individueel, maar het heeft altijd met anderen weer te maken. Dus ik zit eigenlijk de hele tijd met soort threads te maken. Dat het samen weer een verhaal kan vormen of een installatie kan zijn.
Ja, dus tussen de verschillende werken. Dus niet alleen vanuit één werk, zoals het geval bij het servet of bij het bosje asperges, maar ook tussen de werken onderling.
Ja, ja. En dat installatiegevoel, dat is ook weer iets meegenomen van vroeger. Wat ik ook wel absoluut wil benoemen, omdat het heel veel indruk op me heeft gemaakt. En dat was mijn oma, die had ik genoemd, die in Schotland woonde, waar we dan ook altijd op vakantie gingen. En zij schilderde. En niet zomaar, maar als een bezetene. En ik bedenk me dat dat eigenlijk wel mijn bewustzijn heeft gemaakt van sowieso van dingen ophangen. Maar eigenlijk was het één grote installatie, want het hing er zo vol. Het was niet alles op ooghoogte, maar het hing laag, hoog, op kniehoogte, op ooghoogte. Zelfs helemaal tegen het plafond. En het hing in de gang en in de wc. En het was overal waren schilderijen te zien. Allerlei formaten, allerlei verschillende lijsten. En het was een soort Palazzo Pitti, maar dan in Schotland en persoonlijk. En zij vertelde er ook erg over. Was ook erg geïnteresseerd in wat ik deed. En ik moest dan altijd met een... ik maakte altijd speciale tekening voor haar als we op bezoek gingen. En die ging zij dan weer laten inlijsten. Dus ik had ook een wand in de keuken. En dat ophangen, het inrichten, dat heb ik ook van haar geleerd en ook meegekregen. En dat inrichten, daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Dat is iets wat... Ik zie het niet als individuele dingen. Ik zie het elke keer als een groot gebaar. En dat... altijd groot kijken. Wat is er links, rechts, boven en onder ook nog te zien en achter je?
In je keuze van je onderwerpen, daarvan zou je, hoe dat gesprek nu verloopt, kunnen denken dat ook een soort verbinding is van persoonlijke herinneringen, zoals die zich kunnen hechten aan objecten.
Ja, dat is het zeker. Ja, het zijn allemaal gestolde momenten, gestolde herinneringen, die natuurlijk persoonlijk zijn.
Had je dat als kind al? Aan de maar komen we dan zo meteen wel toe, maar...
het verzamelen, bijvoorbeeld.
Ja, maar ook dat idee dat er een bepaalde waarde werd gehecht aan bepaalde objecten. Objecten die misschien door een ander volledig veronachtzaamd kunnen worden.
Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik wel zeker. Ik bedoel, ik zei net verzamelen, maar ik denk dat daar het al mee begon. Ik had heel veel verzamelingen van de schelpen tot ik weet niet wat aan toe. En altijd heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal te zien was overal. En daar dus extra op gewezen door mijn moeder. Als we dan weer naar een museum gingen. Of dat we op de plekken waar we woonden. Dat je zo werd... geïntroduceerd naar nieuwe kleuren, vormen, geuren. Wat dat betreft is het... heb ik qua jeugd... is het één grote, waanzinnige impressie geweest... Op alle, voor alle zintuigen.
Ja. En ik onderbrak je zojuist bij de maar.
Oh, dan weet ik al niet meer. Waar zou ik naartoe willen met de maar? Nadenken.
Omdat ik vroeg over die persoonlijke band met die objecten. Dat het ook een persoonlijke herinnering is. In het geval van de asperges. Een schilderij, wat je ook als kind al bewonderde. En met dat servet, dat kan iets zijn met familiedinees, ik weet het niet. Nee, maar het is ook iets klassieks, want niet iedereen gebruikt nog servetten, bijvoorbeeld.
Nee, maar wij hebben wel dat... Nee, we hebben wel servetten met servetringen. Die hebben we in de jeugd wel absoluut meegekregen. Dat heeft me altijd wel gefascineerd, die etiketten. Dat formeel, ik zat te denken van dat de... ik werd, toen we daar woonden in Madrid, gingen we naar de Prado. Nou, dat is echt ongelooflijk als klein meisje dat je dan daar naartoe wordt genomen. En de meest ideale, in dat geval vond ik dus die jurken die die meisjes aan hadden, die leeftijdsgenoten, dat vond ik gewoon fascinerend. Dus dat, en de waaiers die ze vasthielden. Dat heeft wel bijgedragen aan de dromen die ik had. Dat is, dat heeft mij wel op bepaalde manieren gevormd. En over, al die, ik denk over dat hele tafeldekkingse manier, tafelschikken en de regels die erbij horen. Ja, dat vind ik machtig mooi. Dat vind ik zoiets mooi klassieks. Ik vind het heel fijn dat dat ook bestaat. Die idiote regels met die hoeveelheid bestek links en rechts voor je bord. En dan waar wat voor is. Dat vind ik zoiets. Dat vind ik een heel mooi iets om mee te spelen. Ik had een werk waarbij dat ook. Bijna leek alsof een gigantisch weggegooide hoeveelheid wat is het bestek dus als een soort golven dan zou gaan werken. Dus het is alsof die regelmaat van die tafelschikking, dat ik die heel graag door de war wil gaan schoppen, dat het gebruikt is, dat een mens eraan heeft gezeten.
Ja, het is ook een soort performance natuurlijk, ja. Omdat het elke keer weer georganiseerd wordt. Dan wordt het vervolgens gebruikt, een soort wanorde in gebruik. Ja. En dan wordt het inderdaad voor de afwas op een hoop gegooid weer.
Ja.
En dat herhaalt zich ook weer. En net als dat het aanspoelen van de golven en de getijden ook een soort herhaling in zich hebben.
En wat het ook heeft, is dat het een samen zijn heeft betekend. Wat heel, heel prettig was. Dat je dus met elkaar iets hebt gedeeld. Het eten. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijk en mooi moment. Dat je met elkaar dat kan doen. Dat zijn dan de sporen daarvan. En het is weer voorbij.
Ja, want die formalisering die zou je als heel juist heel onpersoonlijk kunnen lezen.
Ja.
Maar daaraan hecht zich ook die persoonlijke herinnering, die we allemaal op onze eigen manier, denk ik, wel hebben.
Ja.
Of kunnen hebben.
Ja.
Ja. Je tekende als kind, zoals bijna alle kinderen wel, denk ik. Wanneer is dat beeldhouden in beeld gekomen?
Het beeldhouden kwam doordat... Je kon handvaardigheid als vak was net toen ik was als eindexamenvak kiezen. En ik weet nog heel goed dat de leraar mij een stuk, of ons allemaal, een stuk gasbeton gaf en zei, ga maar aan de slag. En dat is natuurlijk een echt lekker simpel, makkelijk materiaal. En toen dacht ik, oké, daar gaan we dan. En,
ja, hangt er vanaf hoe fijn het is.
Ja.
Want er bestaan ook hele grove varianten.
Ja, dat is waar. Nee. Het was een materiaal wat ik nu absoluut niet zou gaan gebruiken. Maar het was perfect om te oefenen. En,
te velen.
Ja, het was heel... het gaf erg mee. En toen ben ik ermee aan de slag gegaan. En dat was... Ik weet nog dat ik een hele tijd omheen liep en dacht... Als ik dit hier doe, dan gebeurt dat daar. En dat was voor mij fantastisch. Dat die derde dimensie was net wat ik nodig had.
Ja, maar dat moet je direct aanspreken. Ik was echt van het platte vlak.
Ja.
En dus dat is zo'n kennismaking. Dat is niet bij iedereen zo overigens. Want ik heb ook over het moment gesproken bij wie dat veel later kwam. En die dan toch echt een serieuze carrière als beeldhouwer hebben gemaakt. Maar... Bij jou was dat dus wel heel vroeg al.
Ja, ja. Ja, het was middelbare school. Daarvoor inderdaad altijd tekenen. En op de kunstacademie was het... zat ik een beetje te schipperen tussen... Het werd nogal gescheiden, de afdeling beeldhouden en de afdeling monumentale vormgeving.
Welke school was dat?
De Academie Minerva in Groningen. En dat... maar bij de afdeling beeldhouden was het heel rustig. Dus daar kon ik behoorlijk goed aan de slag. Want er was heel veel ruimte voor de soms had ik een plek alleen. En dat, daar ben ik heel erg toch doorgegaan met allerlei verschillende materialen. Dus niet alleen met klei, wat je toen het ouderwetse model kleien. Maar
ik kan me zo goed voorstellen dat mensen aantrekt. He, om dingen te maken uit klei, maar ik heb daar nooit gevoel voor gehad.
Ja, ik vond het wel prettig materiaal, maar ook weer heel erg weinig ruggengraat. Ja, grappig is dat eigenlijk. Terwijl als ik zie wat andere mensen ermee kunnen doen, is het fascinerend. Maar, ja.
Maar juist de kwaliteit die het heeft, het boetseerbare, dat is juist datgene wat jou niet aantrok.
Nee. Dus ik moest iets, gewoon steen vond ik veel spannender. Maar niet alleen die steen, want het was, ik maakte ook dingen van gips en bronsgieten heb ik daar geleerd. En dat vond ik fascinerend, omdat je daar weer...
Ja, maar dan
weer,
heb je al een constructie gemaakt.
Precies, maar je gaat het weer fossilizen. Je gaat weer iets verstenen. Het is, en dat raakte weer, dat vond ik zo fascinerend aspect, om zo dingen weer vast te leggen.
Ja, maar je moet eerst al tot een mal komen. Hè? Dus die ruggengraat, die is er dan al.
Ja, maar het leuke was, wij hadden het geluk dat Ben Joosten, een fantastische bronsgieter, die voor Kozijn heeft gewerkt. Dus die inspireerde juist om sierperdu techniek te kiezen. Dus het werk te laten verbranden. Dus ik hoefde helemaal niks te maken van was of zoiets. Dus ik heb touw afgegoten. En ik heb een steen afgegoten. Dat vond hij erg uitdagend, maar het is gelukt. En zo zijn we. Zo heb ik heel veel dingen kunnen doen. Ja.
Nee, maar dan heb je wel al een vorm.
Precies.
Ja. Doe je dat nog wel eens?
Nou, het is een tijdje terug. Ik heb het wel gedaan. Overigens heb ik toen wel met klei moeten werken om het zodat daar weer een wassen beeld van gemaakt kon worden. Maar dat daarbij was het weer het idee bepaalde dat ik dat moest doen. En dan doe ik het wel. Dus als het idee een bepaalde materiaal aanstuurt, dan gaat het wel. Maar uit mezelf gewoon met klei werken, dat is niks.
Werk je meestal in steen?
Nee, ik werk... het gaat in fases. Nu toevallig wel, maar dat komt omdat ik echt dit project af wil maken. Maar het fotograferen vind ik heel erg spannend. En dat doe ik dan als beeldhouwer. Dus,
ik sprak vorige week ook met een beeldhouwer die ook fotografeerde. Vond ik heel verbazingwekkend eigenlijk.
En waarom dan?
Ja, er zijn allerlei redenen om te bedenken waarom dat wel zou kunnen. Ja, gewoon ook omdat... een foto, helemaal in digitale vorm tegenwoordig, maar ook een print, dat is echt objectloos. Het is helemaal niks. Je hebt de drager en die drager die doet dan een beeld opdoemen. Maar er is een tekening, dat is nog grafiet bijvoorbeeld, op papier. En een foto, ja, dat is toch een soort spookbeeld. En snap je, en dus dat gaat veel meer richting het objectloze. Dat vind ik iets heel, dat is iets heel merkwaardigs aan foto's. Voor mij althans, persoonlijk. Waar ik me nooit los van kan maken. En een beeldhouwer die juist met materie werkt, die staat daar in mijn gedachten ver van.
Ja, en daarom denk ik dat ik het moet uitleggen dat ik echt als beeldhouwer fotografeer. Omdat het ik ook bijvoorbeeld in het kader van die... waarbij ik weer aan die poppenhuizen zit te denken. Ik heb maquettes gemaakt die ik daarna opblies naar ware kamergrootte. Dus, of de ware grootte van de ruimte waar het terecht moest komen. Maar dat je daardoor wel nog, als je goed keek... kon zien dat het een maquette was. Dus in die zin zie je...
Dit moet je nog uitleggen dan.
Ik heb Ik heb een maquette gemaakt. Ik heb een ruimte gecreëerd van maquette karton. En dat je met lijmresten en misschien een potloodlijn. En dat heb ik qua formaat, heb ik dat uitvergroot tot de formaat van de ruimte waar het terecht moest gaan komen.
Ja, ja.
Ik heb zoiets gedaan in het LUMC, het ziekenhuis in Leiden, waarbij...
Dus je hebt al die maaksporen van het kleine model, heb je ook uitvergroot.
Dus zo ben je, als beeldhouwer ben je, en je fotografeert het. Dus het is een plat vlak, maar het is, uiteindelijk is het enorm ruimtelijk. Maar je ziet de sporen. En ik heb een andere serie, die noemde ik ook Impression. En dat was naar aanleiding van... Dat geweldige manier van ophangen van mijn oma, van al haar schilderijen. Dat heb ik weer nagebootst toen bij een solo tentoonstelling, waarbij ik alle werken zo ophing. En ik heb toen de onderwerpen van mijn oma genomen, maar die heb ik gefotografeerd door een enorme scherm met vaseline, wat ik had geschilderd. Dus dat was eigenlijk weer het benaderen van het schilderkunst met eigenlijk het... met licht, want vaseline is niks. Dat is dat vangt het licht. Dat is zo'n zo'n subtiel, fantastisch materiaal. Dus daardoor kreeg ik bootstik eigenlijk haar wereld, die zij, haar onderwerpen, die heb ik nog eens herhaald en dat ingelijst. Ja, dus dat waren weer mijn foto's.
Ja, precies. Maar ook wel met tussenkomst van die materie inderdaad dan.
Ja. En dat is wat ik als beeldhouwer aan fotografie kan bijdragen.
Het is interessant, hè? Omdat je dan ook misschien een soort lichtkwaliteit krijgt die zou kunnen doen denken aan Albas.
Het is zeker ermee te vergelijken, ja. Ja.
Dat heb je niet in mimese gedacht. Wel in een soort beeldkwaliteit, maar jij bent niet bezig geweest met een albasten foto, toch?
Nee. Nee, daar ben ik niet mee bezig geweest. Het grappige is dat terwijl je dit weer zo zegt, dan denk ik weer aan een ander werk wat ik heb gemaakt. Het is een plafondwerk bij een winkel in de Van Breestraat. En weer geïnspireerd op al die plafonnières natuurlijk. En die plafondwerken van die gipsen barokke vormen. En dat heb ik toen nagemaakt in vaseline. Dus die vaseline die zat al in de maak of in de pot, zeg maar. En dat,
je hebt die vormen nagemaakt in vaseline?
Ja, daar kan je uitstekend mee beeld houden. Maar dat is heel apart natuurlijk om te doen.
En dan zeg jij zojuist tegen mij dat klei zo ruggengraatloos is. En dan vertel je me vervolgens dat je gaat beeld houden in vaseline.
Ja, maar hier, het idee was er. En het vaseline gebruikte ik, want dit was een voormalige...
Het is bijna beeldhouden met water. Ja.
Nou, dat is, ik zal je zeggen, er zijn een paar ultieme beelden die ik zou graag willen maken. En dat is natuurlijk een luchtstroom zou ik willen maken. Dat wil ik heel graag hakken nog een keer. Gaat het lukken. Staat gewoon ergens een keer gepland. De onmogelijke dingen die... die blijven natuurlijk gewoon aantrekken.
Ja. En waarom dan die keuze voor dat materiaal?
Nou, toen was het...
Want het is al eigenlijk als het ware gebeeldhouwd, hè? Of gegoten is het natuurlijk. Over het algemeen, die dingen worden gegoten. Die zijn niet gebeeldhouwd.
Nee.
Daar heeft geen intagliatore aan gezeten met zijn beiteltjes.
Nee. Nee, het is... het was een voormalige drooggisterij. Dus die verkocht vaseline. En ik wilde graag iets maken wat daar hoorde. Dat is ook wel absoluut een eis wat ik wil, wat ik heb aan mijn installaties. Dat ze meegaan en in gesprek gaan met de ruimte. Dus hier was dit was een oude drooggisterij. Dus ik heb eigenlijk dat hele plafondwerk heb ik nagemaakt in vaseline, dat zodanig belicht dat het dus een heel wonderlijke effect geeft dat. Het is eigenlijk een beetje weer zoals albas, zoals dat vroeger aangelicht werd. met kaarsen. Dat vonden ze toen... dat is het ook natuurlijk. Het is zo'n prachtig materiaal. Dus zo'n sfeer krijg je eigenlijk
wel. En hoe presenteer je het dan?
Want... Het is geprint. Dus dit is weer... Ik als beeldhouwer heb iets gemaakt. Echt fysiek met mijn handen. En dat is op... kleine schaal heb ik dat gemaakt. Dus het is met mijn vingerafdrukken, dus met mijn duimen in die vaseline. Dus je ziet, met mijn vingers heb ik eigenlijk deze vormen gemaakt. Die, als ze zo klein zijn, lijken ze eigenlijk wel op die gipsornamenten. En dat is vervolgens opgeblazen tot de ware grootte van het hele plafond. Dus die is uiteindelijk, ja, het is een enorme lange ruimte.
In wat voor materiaal?
Een soort kunststof.
Ja. Ja, dat zijn een soort korrels die dan in zo'n printer worden gegooid en dat wordt dan gesmolten en dat wordt dan geprint tot
een inkjet. Het is zoals al die printtechnieken.
Oh, oké, ik dacht een 3D-printer, maar nee. Het is echt een foto.
Nee, het is een foto, het is weer plat geworden.
Ja, vandaar dat ik dacht van hoe gaat dat dan in zijn werk? Oh, op die manier. En dat is dan ter grootte van het plafond?
Ja, dat dus is eigenlijk een nieuw plafond met vaseline...
Met die uitvergrote sporen.
Ja,
want dat is niet iets ongebruikelijks in de beeldhouwkunst. Nee. Ik herinner me ook die beelden. Dat zijn van die handbeeldjes die Willem de Koning maakte. Die boetseerden heel snel. En die werden dan uiteindelijk door andere mensen, niet door hemzelf, groot uitgevoerd.
Ja.
Dus een vingerafdruk is dan ter grootte van een hoofd bijna.
Ja, zeker. Ja, en dat uitvergroot, ik denk nou aan Mark Quinn met zijn popcorn, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus.
Ach. Ja, dan krijg je inderdaad iets heel anders. Dat is wel interessant. Omdat je zo in die mimese zit, maar dat je dan ook eigen aan het materiaal en eigen aan de locatie inderdaad tot een andere formaat komt. Maar dat andere formaat, dat vindt bij jou dan plaats in fotografie. Wat heel eigen is ook, omdat...
Ja. Ja, of fotografie, precies. En dan ligt het eraan op wat voor ondergrond. Want tegenwoordig is het echt de sky the limit waar je op kan laten afdrukken. Dat is fantastisch. Het wordt alleen maar beter. En want ik heb het ook op zijde laten banieren laten maken. En dat was geweldig mooi materiaal, want dat is zo... bewegelijk en zo elegant hoe dat op de luchtstroom reageert. En dat waren afmetingen van 1 bij 4 meter. Dus dat waren banieren met handen die zakdoeken vasthielden. Dus daardoor werd het bijna filmisch, want die hingen niet strak in de lucht, maar die bewogen heel subtiel. Dus eigenlijk zwaaiden de zakdoeken.
Ja, dus dan begrijp ik het inderdaad ook wel. Omdat je het materiaal eigen helemaal uitvergroot ook. Waardoor het zichtbaar wordt. Terwijl het anders niet zichtbaar zou zijn voor een gewone toeschouwer.
Ja.
En het is niet alleen zo dat het zichtbaar gemaakt wordt. Maar het maakt het beeld. En het beeld dat is ook daadwerkelijk getransformeerd tot iets anders. Ja, mooi. Ja. Is dat nog te zien?
Nee, het is een paar keer... Het was een opdracht voor een requiemconcert. Wat fantastisch was, want daardoor kwamen... Capella Amsterdam zong toen... het is een paar keer geweest.
Dus Amsterdam.
Ja, diverse requiems zijn gepasseerd. Maar dat was... dan beleef je werkelijk het ultieme eigenlijk, hoor. Want dan heb je geluid en dan zoiets puurs als de stem. En dan die zachtjes, zeker trouwens als zij gingen zingen en flink uithalen, gingen ze nog wat meer, de thermiek die deed mee. Dus het was prachtig te zien. Het is een paar keer hebben ze het weer opgehangen. Ja, af en toe komt het terug. Het is niet permanent te zien.
Ja, dat is dan de consequentie van dat soort tijdelijke installaties inderdaad.
Ja, dat is consequentie. Maar soms heb je, blijft iets staan.
Maar dat heeft ook iets moois, toch? Vroeger waren de altaarstukken ook niet altijd zichtbaar. Hè? Meestal waren de luiken dicht.
Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar het is wel leuk dat je nu weer... Want nu kan ik weer terug, een klein sprongetje, naar de Singelkerk in Amsterdam. Want daar is permanent een werk van mij te zien. En dat is een opengeslagen boek op de kansel met... bladzijden die zo de lucht in gaan. En dat is gestold, een gestolde beweging.
Ach.
En die is daar permanent te zien. Dat is fantastisch.
Wat mooi. Ik zal een keer gaan kijken. En werk jij dan aan meerdere beelden tegelijk en meerdere projecten tegelijk? Aan die fotografieprojecten, installaties en tegelijkertijd hier aan je albasten werken? Of heb je hele duidelijke, geconcentreerde fases waarin je aan één werk bezig bent?
Nee, ik vind het prettig om meerdere dingen tegelijk te hebben. En dan, maar op een gegeven moment dan heeft natuurlijk één werk die bijna klaar is, die krijgt dan voorrang om het af te ronden.
En welk werk heeft nu voorrang?
Die asperges.
Ja.
Ja.
Ik zie er naar uit, naar het af is. Ik ga ze zo meteen wat nader bekijken. En ik dank je nu voor dit gesprek. En ik zie uit ook om een keer dan zo'n installatie te zien. Zo'n in situ werk.
Ik ga je op de hoogte houden.
Ja, dank je wel.
Heel leuk hier te hebben.
Lynn Leegte.